Ja, goedemorgen allemaal. Het was best even een verrassing gisterenochtend toen ik de mail opende en Henk Vliek liet weten dat hij niet kon komen. En wat doe je dan, hè? En nou, dan ga je bidden. En dat heeft Carina gedaan, dat heb ik gedaan. En nou was het zo dat een paar maanden geleden werd ik door een gemeente in Geldermalsen gevraagd om een jeugddienst te leiden. En toen dacht ik, een jeugddienst? Ik? Neem daar iemand voor als David de Vos, die aankomt rennen en zo dat podium opspringt en dan lekker heen en weer loopt en zo. Dus dat zei ik ook, van kan je niet een jonger iemand nemen? Nou, maar u bent ook jeugdig. Nou ja, dat hoor je van Adelaine, hè? Dat schijnt dus te kunnen. Ik denk dat het voor mij komt omdat ik een jonge vrouw heb. Ik heb het overwogen en ik dacht, nou laat ik het maar doen. En dat heb ik gedaan, een paar weken geleden. En toen kwamen na afloop een paar oudere mensen naar me toe. En die zeiden, nou dat was niet alleen voor de jeugd hoor, dat was ook voor mij. En toen dacht ik, nou dat is mooi meegenomen dan. En dit overwegende kwam ik gisteren tot het idee van, nou ik zal morgen spreken en ik pas die preek een beetje aan voor onze christengemeente. En dat gaan jullie dus vandaag horen. Het onderwerp is, hoe weersta je groepsdruk? Groepsdruk, nou dan moeten we eerst weten, wat is een groep? Nou, dat is voor allerlei mensen is dat anders, maar even een beetje dingen in veiligheid brengen. Een groep voor jongeren is dat bijvoorbeeld een school, waar je met allerlei groepen in een klas zit of in een klasverband zit. Voor oudere jongeren is dat een vervolgopleiding, een studie, een universiteit waar je in een studentenvereniging zit of waar je colleges volgt met mensen. Of een sportvereniging waar je sport beoefent, voetballen, in de kantine zit met elkaar na afloop. Je vriendenkring, je avondje stappen. Lekker uitgaan. Nou, zo kom je op verschillende manieren met verschillende groepen in aanraking. En voor ouderen is dat ook zo. Je hebt je collega's. Je hebt je buren. Je hebt je familie. Je hebt oude vrienden, nieuwe vrienden die je wel eens opzoekt. Je bent misschien lid van een vereniging. En je ontmoet op allerlei mogelijke manieren mensen. Iedereen komt altijd overal mensen tegen. Bekenden die je al kent. En onbekende. En ook mensen die je in een groep tegenkomt. En zeker als je jong bent, kom je wel eens in situaties waarvan je denkt, oei, dat gaat dat wel goed? Klopt dit nou wel? Dit gaat eigenlijk niet samen met wat ik van mijn ouders heb gehoord en mee heb gekregen. Of wat ik in de kerk hoor. Wat vind ik hiervan? Wat moet ik hiermee? En dat is best is lastig. Ja, je zou waarschijnlijk kunnen denken van, ja, wat vindt mijn ouders hiervan? Wat vindt God hiervan? En nog belangrijker, wat vind ik er zelf van? Kan je een keuze maken? Durf je in bepaalde situaties anders te zijn dan de norm die je vriendenkring of het wereldje om je heen jou eigenlijk opdringt of voorschrijft? En daar is best moed voor nodig. En ik ben ook jong geweest en ik heb nog steeds dat ik soms denk van, ja, wat moet ik hier nou mee? Trek ik me terug? Hou ik mijn mond? Moet ik wat zeggen? Dat zijn hele lastige dingen. Je moet ook uitkijken. Veel mensen zeggen, je kunt zomaar een klap in je bek krijgen. En de Bijbel zegt, je moet je parels niet voor de zwijnen gooien. Het is wel weer makkelijk om allerlei situaties waarbij jij denkt van, nou ik hou mijn mond maar, want dat zijn zwijnen. Nou, dat werkt ook niet. Je moet wel inzicht krijgen en goed afgestemd zijn, wil je je keuzes goed kunnen maken. Maar het is heel lastig. Als je in de wereld leeft en dan leef je in een cultuur die heel anders is dan de Bijbel ons voorschrijft. Er wordt om ons heen gevloekt. Wat moet je daarmee? Moet je wat zeggen? Moet je het net doen of je het niet hoort? Je komt dronken mensen tegen. Mensen die daardoor vervelend worden of opdringerig worden. Of de normale omgangsnormen, ook die van de wereld, overschrijden. Je komt mensen tegen met hele losbandige normen. Die er maar op los leven, want dat moet toch kunnen. Je komt, en zeker in deze tijd, mensen tegen met een hele vrije seksuele moraal. Waarbij alles wat plezierig lijkt ook maar weer goed wordt gevonden. Je komt alternatieve samenlevingsverbanden tegen. Mensen die op normaal getrouwd zijn, mensen die er een hele aparte vorm van nahouden, mensen die in groepsverband samenleven. Je moet daarin keuzes gaan maken. En dat is niet allemaal gewoon en het is niet allemaal even makkelijk. Je komt filmpjes tegen die je op je mobiel via TikTok of zo binnenkrijgt. En je krijgt van die Snapchats binnen. En dan doe je hem open, heeft iemand je dat gestuurd. Dan zie je even een beeldje, maar heel vaak een pornoplaatje of zo. En dan verdwijnt het weer. Dan is het weg van je scherm. En je kunt het ook niet meer terugkrijgen. Maar het zit hier, zit het op je harde schijf wel vast. En dat popt zo af en toe weer eens op. En dat brengt je misschien weer tot onreine gedachten. Zo, wat moet je ermee? Kan je dat uitzetten? En doe je dat dan ook? Kan je dat weigeren? Kan je mensen zeggen, joh, ik wil niet meer dat je dat stuurt? Dat zijn allemaal beslissingen die je moet nemen. Je kunt uren doorbrengen, niet alleen als jongere, maar ook als oudere, op Netflix. Op films kijken, series kijken. Je kunt daar echt heel veel tijd. Er zijn jongeren die besteden nou meer dan 8 uur per dag aan dat soort dingen. En je zou ook eens kunnen afvragen, kan ik met die tijd ook niet eens wat beters, wat leukers, wat mooiers doen voor andere mensen, voor mezelf, iets wat opbouwt, in plaats van al dat geweldfilmpjes of al die seksfilmpjes of al die spanning of die science fiction, kan je niet eens iets wat anders doen met je tijd dan daar maar uren naar kijken. Sociale media, pesten, een heel gangbaar gebeuren in de klassen op school. En misschien word je gepest, wat doe je dan? Misschien zeg je van nou, ik ga meedoen of ik ga terugdoen. Nou, dat zijn niet de goede oplossingen. Maar wat is dan wel een goede oplossing? Dat zijn hele lastige dingen waar je mee te maken krijgt. En er zijn slachtoffers van pesten en er zijn pesters die het zelf ook weer gaan doen en die weer slachtoffers maken. Nou, het is gewoon belangrijk om daarin een keuze te maken en de juiste houding te vinden. Doe het niet, doe niet mee en waarschuw degenen die het wel doen. Maar daar heb je moed voor nodig, daar heb je kracht voor nodig. Je kunt worden verleid door te gokken op internet. De overheid vindt het best, want die verdient eraan. En die doet er niks tegen. Op alle mogelijke manieren kan je gokken op internet. Het snelle geld. Er zijn jongens en meisjes die voor het snelle geld gaan. De mensen die drugs halen uit de haven bij Rotterdam. Maar gokken is ook zo'n manier. Alleen, er wordt je niet bij verteld, maar je weet het misschien wel, dat de meeste mensen die gaan er, komen er veel armer uit als dat ze eraan begonnen zijn. En er zijn maar enkelingen die er eens wat aan verdienen. En als ze er wat aan hebben verdiend, aan dat gokken, dan denken ze van, oh, dat gaat goed. Wat ik heb verdiend, kan ik wel weer vergokken. En op een gegeven moment eindig je weer straatarm en moet je ergens bij de sociale dienst je hand gaan ophouden. Het zijn allemaal dingen waar we toe worden verleid door de wereld om ons heen. Andere normen en waarden. En de groepsdruk is enorm groot. En zeker als je jong bent, maar ook als je ouder bent, ieder mens wil graag ergens bij horen. Wil niet dat andere mensen zeggen, oh die, maar ja, die is heel anders, die denkt anders, die doet anders, die telt niet mee of die willen we niet bij ons in de groep. Iedereen wil ergens waardering krijgen en dat is verleidelijk om er mee te gaan met de mening en de gedachten die in de wereld een beetje gangbaar zijn geworden. Terwijl je weet, als je christelijk bent opgevoed, als je de Bijbel wil volgen, als je Jezus wil volgen, dat er duidelijk grenzen en normen zijn. Grenzen zijn aan het gedrag waar jij aan mee mag doen. En daarin moet je keuzes maken. Wat leert de Bijbel daarover? In Efeze 4, vers 17 tot 20 staat het volgende. Ik lees het uit de jongere Bijbel, maar het is eigenlijk hetzelfde als in de Statenvertaling of de NBG. Efeze 4, vers 17 tot 20, daar staat: op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen, dat is van de ongelovigen, met hun loze, hun waardeloze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. In de NBG-vertaling van 51 staat een hele bekende zin: gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Hier staat het dus heel duidelijk van: ga niet de weg van de ongelovigen met die denkbeelden die nu van alle kanten op ons afkomen, want het komt toch uit duisternis voort. Ze zijn onbekend met het leven met God en ze hebben hun hart voor God gesloten, en als je dat doet, dan komt er duisternis en dan komt er losbandigheid, en dat gaat allemaal van kwaad tot erger. Als je aan het ene begint, ga je naar het volgende, enzovoorts, enzovoorts. Maar zo hebben wij Christus niet leren kennen. En bij dat anders zijn, gij geheel anders, en dat niet bezwijken onder die groepsdruk, wacht je een grote beloning van God. Op een gegeven moment vraagt Petrus en die andere discipelen, die hebben alles achter zich gelaten. Hun geboortedorp, zijn beroep als visser, zijn gezin. Ze hebben alles achter zich gelaten. En die mensen waar hij vandaan komt, hij kwam nog wel eens in dat dorp, zullen wel gezegd hebben: joh, je bent ook gek, je loopt er achter een rabbi aan en je had een goed vissersbedrijf, je had je familie hier, wat doe je dit voor? Op een gegeven moment vraagt Petrus aan Jezus: ja, wij hebben, en dat lees je in Marcus 10, dat gaan we nu niet lezen, we hebben alles achter ons gelaten. En wat krijgen we er nou eigenlijk voor terug? En dan stelt Jezus hem gerust. En hij zegt: het zou kunnen dat je in dit leven al heel veel terugkrijgt. Kinderen, huizen, akkers, noem maar op. Alles wat je nu prijsgeeft, misschien krijg je dat in dit leven al terug. Maar zeker krijg je in het eeuwige leven jouw beloning. En die beloning die wordt in de hemel bewaard. En wat je hier krijgt, gaat ook weer een keer verloren. Het roest, het wordt gestolen, of je neemt er aan het eind van je leven afscheid van. Maar wat je in de hemel wordt, voor je wordt bewaard, dat is voor altijd en eeuwig van jou. Dat verderft niet, dat roest niet, dat wordt nooit gestolen. Als je sterk in je geloofsschoenen staat, dan kun je groepsdruk weerstaan. Ik neem een voorbeeld uit het Oude Testament. En ik ga iets lezen, nou iets vertellen, uit het boek Daniël, hoofdstuk 3. Nou, het boek Daniël is een schrijver en die herhaalt heel vaak zijn zinnen, zijn lange zinnen. En dat komt een paar versen later, komt dat weer terug en weer terug. Dus als ik dat ga lezen, dan staan we hier morgenochtend nog. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik zal het wel een beetje vertellen en zo af en toe een paar versen uit hoofdstuk 3 van Daniël lezen. Maar de voorgeschiedenis is dat het koninkrijk Juda, met Jeruzalem als hoofdstad, dat is helemaal afgeweken van Gods wegen. En dat wordt door Nebukadnezar, de koning van Babylon, overvallen. En de bevolking en het koningshuis worden gedeporteerd in ballingschap naar Babel. Dat gaat in een paar etappes. Maar van het De eerste etappe is dat een groot gedeelte van het koningshuis, van de edelen of de prinsen die daar in het hof zijn, die worden naar Babel gebracht. Onder hen zijn Daniel en dan Hanania, Misaël en Azaria. En dat zijn jongens van een jaar of 13, 14, 15 jaar oud. En die worden naar Babel gebracht. En daar worden zij opgeleid om adviseur van koning Nebukadnezar te worden. Hij heeft die vreemde mensen nodig omdat hij koning is over tal van bevolkingsgroepen. Over Egyptenaren, over Syriërs, over Jordanië, over Ammonieten, over Israël. En voor al die mensen wil hij mensen die ze begrijpen, die ze verstaan. En hij wil ze opleiden, maar wel in de sferen van het koninkrijk van Babel. Dus ze moeten al die goden gaan leren kennen. Ze moeten de magie ervan leren kennen. Ze moeten de gewoontes van het hof leren kennen. En ze moeten worden adviseur van de koning. En daar krijgen ze een opleiding voor. En die opleiding gaat gepaard met eten en drinken wat het koningshuis voorschrijft. En dan komen die vier jongens, die komen bij die begeleider. En die zeggen, meneer, moet u eens luisteren. Wij zouden liever niet meedoen aan al die maaltijden met vlees en met wijn. Wij hebben liever alleen maar water en groenten. Nou, de vegetariërs onder u, die zullen zeggen, zie je wel, toen was het al goed om vegetarisch te eten. Nou, dat zit er niet achter, want als je in het Babylonische Rijk vlees eet, dan is dat aan de afgoden geofferd, allemaal. En daar willen die jongens niet aan meedoen. Vlees wat aan de afgoden is geofferd. Dus ze willen geen vlees. Wijn, er wordt behoorlijk gezopen in dat hof. En dat gaat goed te keer. En na wijn komt dronkenschap, komt de prostitutie. En dat gebeurt allemaal aan dat hof. En die jongens willen zich zuiver en rein bewaren. En ze zeggen, wij willen geen wijn, geef ons maar water. En die man die zegt, nou oké, dat gaan we een paar dagen proberen. Maar als ik zie dat jullie er minder gezond en minder goed uitzien, dan houden we mee op. Nou, dat wordt afgesproken en die jongens die zien er veel florissanter en beter uit dan al die anderen. Dus ze gaan daarmee door. Maar ze plaatsen zich wel helemaal buiten die groep. Het is van, oh ja, die gasten, ja, die doen niet mee, die drinken niet, die eten niet met ons mee. Dat zijn een paar rare jongens. Ze weerstaan die groepsdruk en blijven gewoon apart. En dan blijkt uiteindelijk dat ze door God gezegend worden en veel betere raad en adviezen geven aan koning Nebukadnezar dan al die anderen. En hun raad wordt steeds opgevolgd. En dan ontstaat er natuurlijk nog meer jaloersheid en boosheid van hoe kunnen we die gasten nou eens te pakken krijgen. Maar dat lukt niet. Tot een bepaald moment dat koning Nebukadnezar het in zijn hoofd krijgt om een immens groot gouden beeld te gaan laten maken van één van zijn vele afgoden. En er verrijst een beeld in die stad, zo hoog, zo groot, zo schitterend blinkend goud, dat wil je niet weten. En dan komt er een opdracht over het hele Rijk, dat als er een bepaalde muziek wordt gespeeld, dat dan op dat moment iedereen op de grond moet vallen, moet buigen en in de richting van dat beeld, in de richting dus van Babylon, moet gaan knielen en dat beeld of de god van dat beeld gaan aanbidden. Het lijkt wel een beetje op wat je in de Arabische landen en ook in Nederland tegenwoordig, hè, de moslims, op het moment dat er in die minaret een geluid wordt geproduceerd 5 keer per dag, dan moeten ze gaan knielen en bidden in de richting van Mekka. Nou, hier wordt dat wat lastiger. Mensen lopen op straat, horen de muziek en ineens pafboem op de grond en bidden. En buigen voor die afgod. Wat moet je doen als gelovige jongeman, als Joodse jongeman? Met het grote gebod, gij zult u geen gesneden beeld maken en ze niet voor die buigen en ze niet aanbidden. En ze denken, wij doen dat niet. Laten ze het allemaal maar doen. Wij doen dat niet. En dat valt natuurlijk op. En dat is het moment dat die andere jaloerse adviseurs zien van, hé, we kunnen ze te pakken nemen. En ze gaan naar de koning toe. En ze zeggen tegen de koning: koning, u heeft toch een wet uitgevaardigd dat iedereen bij het geluid van die muziek naar dat beeld moet buigen en aanbidden? Ja, zegt de koning. En wie dat niet doet, die wordt in een gloeiend hete oven geworpen. Levend in een gloeiend hete oven geworpen. En dat schijnt niet zo leuk te zijn. De koning hoort het. Ze doen het niet. En hij laat ze halen. En daar staan ze dan voor de koning met zijn beambten en zijn soldaten. En dan lees ik in vers 13: Nebukadnezar barstte in woede uit en beval Sadrach, Mesach en Abednego, dat zijn de Babylonische namen voor die drie Joodse jongens, bij hem te brengen. Toen de mannen voor de koning waren geleid, voer Nebukadnezar uit: is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat jullie mijn goden niet vereren en niet willen neerknielen voor het gouden beeld dat ik heb opgericht? En dan krijgen ze nog één kans, zegt de koning. We spelen nog één keer die muziek en dan kan je buigen en knielen en bidden. En doe je het niet, dan ga je die oven in. Hij zegt: maar weigeren jullie te buigen, dan worden jullie onmiddellijk in een brandende oven gegooid. En welke God zal jullie dan uit mijn handen kunnen redden? Wat moet je dan doen? Daar staat die koning. Ik heb gisteren nog een paar flitsen van koning Charles III gezien. Met een kroon op zijn hoofd. Een goudachtige, schitterend gewaad. Allemaal indrukwekkende figuren daaromheen. Nou, zo stond die koning daar ook. En daar staan soldaten bij, daar staan de raadgevers bij. En wat gaan jullie doen? Ik denk dat in mijn hoofd zouden allerlei gedachten rondzingen. Van, ja, weet je wat, laat ik het maar gewoon doen. Ik doe het toch niet met mijn hart. En God ziet mijn hart aan. Dus als ik het nu doe, dan blijf ik in elk geval leven. En ja, God weet toch wel dat ik het niet meen, dat ik dat beeld niet echt aanbid. Het zou best eens een gedachte kunnen zijn, waardoor je denkt van ja, laat ik het maar doen. Toch kijkt God daar anders tegen aan. Dat ga ik niet helemaal uitleggen, maar ik las pas wel een stukje over koning Saul, die ook met hele mooie bedoelingen kwam, maar hij deed niet wat God had gevraagd en God verwierp hem. Dat zou je kunnen denken, laat ik het maar doen. Je zou misschien ook kunnen denken van, ja, kijk, als ik in dat vuur lig, dan is het afgelopen. Dan kan ik niemand meer van die grote en machtige God van ons vertellen. Dus laat ik maar in leven blijven. En zo kun je allemaal, ik denk dat dat ook gebeurt in je hoofd, allemaal dingen bedenken, waardoor je zegt, nou, ik doe het mooi, ik ga wel buigen. En het komt wel weer goed dan. Wat doen die jongens? Ze geven een antwoord aan die koning en dat vind ik verbijsterend. Ze zeggen: wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, dan zal hij ons redden. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, nog zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Als ze dat zeggen, dan tekenen ze wel hun oordeel, hun doodvonnis, althans in de ogen van de koning. En dat gebeurt dan ook. Ze worden met kleren en al, worden ze in die heet opgestookte oven gegooid. En de koning en zijn dienstknechten en de soldaten, die staan daar lekker eens bij te kijken. Zo van, nou, dat hebben we mooi mee afgerekend. En terwijl ze staan te kijken in dat vuur, en ze verwachten natuurlijk alleen dat het in 10 seconden afgelopen is, zien ze daar 4 mannen rondlopen. De kleren verbranden niet, haren schroeien niet, ze lopen daar gewoon rond. En die koning die zegt: we hebben toch 3 mannen in dat vuur gegooid. Ja, 3 mannen. Ik zie er 4, zegt die koning. En die ene, dat lijkt wel een godenzoon. Nou, ik denk dat het een godenzoon was. En hij beseft op dat moment, er is een God die machtiger is dan al die goden en al die beelden die ik van mijn leven heb gediend en waarvoor ik ze nu in het vuur heb laten gooien. En hij geeft bevel om die oven open te maken en ze komen eruit. En ze hebben geen wondje, geen brandwondje, geen schroeilucht, niets. Ze zijn helemaal gezond eruit. En die koning is zo onder de indruk dat hij ze nog hogere posities in zijn koninkrijk geeft. En dat is hun beloning in het leven op deze aarde voor hun moed, voor het niet willen meedoen met de wereld om ze heen, voor het niet willen meedoen met eten, met drinken en met afgoderij. God ziet het, hij beloont het. Als je jong bent, heeft de wereld je heel veel te bieden. Echt heel veel. Ik ben ook jong geweest en dat was heel aantrekkelijk om met allerlei dingen die de wereld je aanbieden mee te doen. Er is tegenwoordig nog veel meer aanbod. Er is zo ontzettend veel aan vertier. Daar kun je voor kiezen om aan alles mee te doen. Aan muziek, aan festivals, aan feesten. Dat is overal, op elk moment is er wel iets te vinden. Er is drank in overvloed, er zijn drugs in overvloed, er zijn pilletjes om je nog lekkerder te voelen. Er komt van alles op je af en je komt bij mensen die het allemaal gewoon doen omdat ze dat heel gewoon vinden en omdat dat even een kick geeft. En daarna een dag misschien een kater of twee dagen een kater. Maar langzaamaan zie je ook mensen die aftakelen en het wordt alleen maar erger. Maar het is allemaal bereikbaar. Je kunt kiezen voor een carrière, je studie gaan doen en hogerop. Je kunt kiezen voor ontspanning, voor film, muziek, theater. Kan allemaal. Er is, en ook allerlei dingen zijn, hoe noem je dat, woest aantrekkelijk. Nou, niet alles is fout. Maar wel heel veel komt vanuit de cultuur van de wereld. Die wordt beheerst door de overste van deze wereld. En dat is de Satan. En daarom is er heel veel in de muziek, in de festivals, is er doordrongen van satanische, duivelse, demonische activiteit en verleiding. En daar moet je ontzettend mee uitkijken. En het allerbelangrijkste is, zet Jezus op de eerste plaats in je leven. Dat is zo ontzettend belangrijk. Wij hebben niet zoals in de tijd van Daniel en die drie jongens van die afgodsbeelden om ons heen. Behalve in tuincentra waar je niet meer kan lopen zonder over Boeddha's te struikelen. Maar verder valt dat hier nog wel mee. Maar ze zijn er wel. En in wezen is alles wat een plek neemt boven Jezus, en of dat nou je familie is, of dat nou je sport of je carrière is, maar alles wat boven Jezus uitsteekt, dat is in wezen een afgod. En daar moet je voorzichtig mee zijn. Je komt in de wereld met heel veel verleiding en misleiding te maken. En zeker als je jong bent. En als je dan geen vaste keuze hebt gemaakt om Jezus te volgen, om dat echt in je hart te hebben besloten, dan ga je ongetwijfeld een keertje voor de groepsdruk, voor de verleidingen, voor joh, doe mee, joh, kan toch geen kwaad, een keertje, dan ga je daarvoor vallen. Je krijgt allemaal van die hele normale opmerkingen van, joh, je leeft maar één keer. Ja, je leeft maar één keer, maar dat is nou juist het belangrijke. Omdat je maar één keer leeft, moet je in dat leven die ene juiste keuze maken dat Jezus bovenaan staat. Want dat kan je maar één keer doen. Daarna is het afgelopen. En ja, je moet van alles meemaken. Ja, je hoeft echt niet van alles mee te maken. Want maak de juiste keuzes. Neem een ferm besluit en kies in dit leven wie je nou dienen wilt. De goden van deze wereld of die ene God die jou het leven heeft gegeven en die jou eeuwig leven kan en wil geven. Neem een ferm besluit. Nodig Jezus uit, als je dat nog nooit gedaan hebt, om jouw leven te gaan beheersen, om hem, om Heer te zijn in jouw leven. Want als je dat doet, dan vult hij je met jouw geest. En, jouw, en zijn geest is, hè, als hij in jou woont, dan is hij sterker dan degene die in de wereld is. En dan kan die kracht die jij van hem ontvangt, geeft jou de moed en de kracht om alle dingen die niet van God zijn, om die buiten te houden, af te keuren, er tegenin te gaan, er iets van te zeggen. Groepsdruk kun je alleen maar weerstaan als er iemand is die sterker is in jou. En degene die dat is, is Jezus. Hij houdt van je. Hij heeft een liefde waar de hele wereldse liefde met al zijn leuke en mooie dingen niet aan kan tippen. Hij heeft zijn leven voor je gegeven en hij wil je toerusten met kracht van boven. Hij wil je zegenen, hij wil je leiden. En ik denk dat dat voor iedere jongere, maar ook voor ouderen, een belangrijke boodschap is. Jezus altijd bovenaan. En als je als jongere zegt van ja, ik moet die keuze maken, ik wil die keuze eens maken, of als ouder als je dat nooit gedaan hebt, blijf dan eens achter hier zo. Praat nog eens door met een paar mensen hier. Bid ervoor. Vraag om gebed. Doe er iets mee. Ik wil het muziekteam vragen om het laatste lied 520, met elkaar te gaan zingen.